Geachte luisteraar, thans volgt een nieuwe aflevering van De Blikjestelefoon.
Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Producer Sietse, start die episode maar gauw. Ja, daar zijn we weer, dames en heren. Seizoen 3, aflevering 5 van De Blikjestelefoon. En we gaan er weer voor.
We gaan er zeker voor.
We gaan er zeker voor. Nou, Floris, kom er maar in met de intro. Helemaal ingestudeerd in je hoofd.
Dan zeg je, jouw naam is Sander.
Mijn naam is Sander.
En ik ben Floris. En wij zijn twee IT-dino's die alles denken beter te weten. Wij helpen jou de zin en onzin te scheiden van de technologie aan de hand van het laatste nieuws. Maar, kramen wij zelf onzin uit, dan vliegen er eten in de rond.
Hier, nog een salvo. Ja. Lekker.
Nou, ik vind wel dat we meer eenden moeten laten vliegen. Want het is wel een beetje tammer.
Ja, dat is tam.
Tamme eenden. Ja, nou ja, dat doen we dus aan de hand van het laatste nieuws. En dus daar zitten we altijd in de voorbereiding even van, wat was het laatste nieuws? Of welk element pakken we eruit wat we willen gaan nemen? Sander, wat gaan we doen deze keer?
We gaan het vandaag hebben over AI-charlatans.
AI-charlatans.
Yes, er is een tsunami van AI-charlatans. Ja. Daar gaan wij het dus even over hebben vandaag.
Maar nu eerst...
De blikopener.
Sander, hoe was je afgelopen week gegaan?
Nou, ik heb weer wat hoor.
Wat dan?
Een dieptepunt.
Oh, nou, ja, dat is toch pot voor dicht. Wacht even recht zitten.
Ja. Wij werken in de automatisering, hè?
Ja.
Maar er was een onderdeel van mijn leven wat was nog niet geautomatiseerd. Dat was namelijk tandenpoetsen.
Ah.
Dat deed ik nog altijd handmatig. En dat heb ik al aardig wat decennia gedaan. En als je dan bij de tandarts kwam, nooit tandplak. Nooit.
Ja?
Nooit. Handjematig. Nu dacht ik, nou, worden ook een dagje ouder, laat ik eens overstappen op elektriek.
Oh?
Ja. Wat schetst mijn verbazing? Ik zo'n Oral-B IO7, gewoon materiaal op één. Wel gewoon een goed, gewoon goed spul gekocht. Ik poets ze met dat ding. Wat denk jij? Eerst volgende keer bij de tandarts?
Ja, die zegt, heb je niet gepoetst, goede vriend?
Ja. Tandplak. Kun je door naar de mondhygiëniste? Ik zei, what the fuck, Oral-B? Ik heb gewoon een van je duurste producten gekocht. En nu, moet ik nog extra gaan betalen voor de mondhygiënist, omdat ik tandplak heb van jouw apparaat. Dus dat was weer een...
Je vorige tandenborstel was gewoon zo'n ding van de kruidvat. Zo'n,
ja, gewoon twee piek. En dan rozen maar voor een maand en dan weer twee piek.
Oh, weet je wel? Ja, dat is wel vet.
Ja, het is weer gewoon de wereld op zijn kop. Ja. Want het is,
Heeft jouw tandenborstel ook Bluetooth?
Ja?
Ja.
Ja, er zit van alles op. Er zit een app bij dingen, hoe je moet... Dat is ook nog een soort poetscoach zit er dan bij, hè? Die gaat jou vertellen van 17 seconden hier, 15 seconden daar. Nou, wat levert het je op? Tandplak. Dus ik denk
dat
eigenlijk...
Niet op de achterkant van de doos.
Denk ik, nee, ik heb een soort kartel ontdekt. Want er staat ook bij die Oral-B dingen, aanbevolen door tandartsen.
Ja.
Nou weet je waarom. Ja.
Oké, okay. Nou, dus die zie je graag terug.
Ja, ja, ja. Floris, had jij nog een hoogte- of dieptepunt?
Ja, nou, ik had zeker een hoogtepunt. Ik was zondagjarig, dat was je niet ontgaan.
Dus... Nee, er was er eenjarig.
Er was er eenjarig, hoera. En ik had mezelf getrakteerd op een fototaart. Dat doen we altijd voor de kinderen, zeg maar. ik vind dat, waarom zou ik dat zelf niet mogen? Dus vrijdagavond, 11 uur, zaten we dit voor te bereiden voor zondag. En zij was een foto aan het zoeken. Ja, ze zegt, maar ik heb niet echt een goede foto van jou waar je zelf op staat. Meestal sta je met de kinderen op. En ik zei, dan kan ik wel even kapot AI, hè? Dus ik ging nog een beetje zitten AI en een beetje een plaatje maken. Nou, intussen was zij al weggezakt en die sliep. Dus ik heb om zeg even 11:30, 11:45 dat formulier van onze lokale bakker ingevuld. En kreeg al verdacht veel errormeldingen tijdens dat ik het invulde, zeg maar. Een rood dingetje, dat hoorde dan niet. En ik dacht, gaat dit wel goed? Maar goed.
Dit was niet de site BCC Specials?
Nee. Okay. Dit was Haasnootbakkers. Mensen, het is echt goed taart. Maar ik stuur die foto er per e-mail achterna. Van jongens, ik had wat moeilijkheden met de site. En dat en dat. Nou, dus ik vrijdag slaap. Tot ik om 10:50 wakker gebeld word. Ik kijk op mijn scherm. Zet Haasnootbakkers. Haasnootbakker belt je wakker. Maar goed.
Ja, want die is in de bakkerij bezig natuurlijk.
Die ging net begonnen. Ja. Maar die ging dus net beginnen met zijn shift. En die zegt, ja, sorry meneer dat ik u wakker bel. Maar... De foto zit er niet bij. Nee, dat dacht ik al. Kijk eens in je e-mail. Hij zegt, dat heb ik ook niet. Ja, dat heb je wel. Nou, zat dus in de spam. En dus binnen 3 minuten was dit opgelost. En ik kon weer vredig slapen.
Om 1 uur was het opgelost.
1 uur, ja, dat was toen die begon. Want die ging die taart maken s'nachts.
Wat fijn dat hij gelijk belt als hij zijn werkdag begint.
Maar ik was er ergens ook wel op voorbereid dat het kon gebeuren.
Hoe heet deze bakker?
Zijn voornaam?
Ja.
Dat weet ik niet.
Oh, nee. Niet Koeken?
Koek? Nee, ik lach.
Ja, maar, nee, knippen okay. Maar, producer ziet ze, knippen maar.
Maar het was wel echt een... Ik was blij met de taart. Een mooie grote foto met gekke foto erop. Met 43 en wat ballonnetjes en confetti. En deed het goed.
En de kinderen vonden hem ook lekker.
Kinderen vonden hem lekker.
Want het zijn vaak van die slagroomtaarten.
Ja, nee, het was een joekel. Daar hebben 30 man van gegeten. Dus het was een voorstukken taart. Nou, en gewoon de truc is klein snijden. Door als je de aandacht trek je
zo
met de foto.
Zo kennen we je weer, Floris.
Je trekt de aandacht met de foto en dan maak je er een petit four van. Ja. Zeg maar. En dan kun je de wonderbaarlijke spijziging van deze taart. Nou, vooruit. Dus dat gezegd, ja, dat was het hoogtepunt eigenlijk al van deze week.
Kunnen we door?
Bezorgde blikken.
Ja, er is weer een blik bezorgd.
Oh?
Ja, niet zomaar één. Deze keer was Julia bij de Rubber Duck Store in Maastricht. Mm. En zij stuurt ons een foto in met allemaal rubber eendjes met allemaal verschillende karakters. Dus je hebt een Johan Cruijff eend, je hebt een piraten eend en je hebt allemaal verschillende soorten. En haar vraag is, als alles kon, Floris, welk karakter zou je dan in een rubber eendvorm willen zien?
Nou, ik denk dat ik wel gewoon mijn eigen kop op zo'n eend wil zien. Zou dat kunnen?
Niks ontgaat de massagist Floris Weging. Dus waarom ook niet?
Ja, als ik op een taart kan, kan ik er ook op een eend.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar dat lijkt me oprecht. Dat was het eerste wat in me opkwam. Ik kan nu ook heel netjes denken van, joh, ik zou wel een kerstman willen of zo. Maar ik heb eigenlijk al die varianten wel gezien. Maar wat zou jij willen dan? Als je nog een eend kan maken die er nog niet is?
Nou ja, als we jou hebben.
Eentje voor jezelf.
En we hebben mij. Want die heb jij net aangevraagd. Ja. Dan missen we nog.
Producer ziet ze.
Producer ziet ze.
Oh, een kaal eentje.
Een productie-eentje. Oh, dat is al. Dat is altijd al.
Ja, dat is die, maar dan moet hij zo'n klappen hebben.
Ja, een producer ziet ze eenden hebben we heel veel in de studio. Ja, lieve luisteraar. In bezorgde blikken krijgt u inspraak. De lijn staat open voor vragen en verzoeken via mailbox. Mediahuis@decentrum.com. Ter attentie van producer ziet ze postbus.
1849613.
De blikvanger.
De blikvanger. Mooi is die. We hebben het technieuws weer gevolgd. Floris, wat viel jou op?
Nou,
waar gaan we het over hebben?
Eigenlijk viel mijn vrouw iets op. We zaten samen met de auto. Was op het nieuws, geloof ik. En toen was op het nieuws van de firma Accenture. U kent ze wel. Gaat 11.000 mensen ontslaan. Dat die niet mee zouden kunnen komen met de kanteling die dat bedrijf doormaakt van traditionele consulting naar AI. En toen zei ze, joh, moet je daar eens een keer over gaan hebben, over dat jullie bubbel aan het barsten is. Rustig. Het betaalt wel de rekening, hè? Dat is wel rustig.
Ik wou niet zeggen, welk gesprek had je hiervoor dat ze zo fel uit de hoek kwam?
Nee, maar ze had echt wel een mooie angle. Ik denk, ja, dit is inderdaad wel iets. We gaan het eens niet hebben over een nieuw datamodel of de stroom of de dingen, maar hij komt nu dichtbij, hè? Van, het is gewoon de impact op het leven.
De impact op het leven, ja. Hè?
En ik vond dat heel interessant. Ik denk, ik wil daar met jou eens over praten.
Nou, vertel.
Ja. Nou, Accenture is toch best wel een prestigieuze hut. Hè? Zij hebben het concept up or out hebben ze uitgevonden. Wat eigenlijk betekent van of je groeit, je wordt partner of weet ik veel.
Gepromoveerd.
Ja, of je wordt gepromoveerd of je gaat eruit.
En eruit gebonjourd.
Stilstaan, dat bestaat
niet
bij hun. Daar zou je een liedje voor moeten maken. Okay. En, maar waarom viel me dat op? Het is best wel een gerenommeerde hut natuurlijk. En die hebben letterlijk 780, 790.000 mensen in dienst.
Maar dan hebben ze nog geen procent van het personeelsbestand ontslagen.
Ja, kut. Dat had ik moeten weten. Dat jij altijd even de... Ja, nee, eens. Eens. En dus of die 11.000, of dat nou veel is...
Dus eigenlijk is de promise van AI is nog veel groter. Want daar zeggen ze altijd, we kunnen veel meer... Dus eigenlijk, wat zij doen is eigenlijk... ze zeggen, joh, we kunnen niet mee.
Ja.
Hè, in dat artikeltje wat jij nou aanhaalt. Maar eigenlijk kunnen ze... op twee varianten eigenlijk helemaal niet mee. Want met AI zou je minder mensen nodig hebben.
Ja.
Zij kunnen dat maar voor 1%.
Nou ja, ja. Ik denk dat er bij hen twee dingen gelden. Eén is, zij ging ook heel goed op overheidsopdrachtjes, vooral in de US. Nou, daar had de heer Musk, die had er natuurlijk een poosje geleden de bezem erin gehaald. Dus al die contracten waren gekild. Er waren geen op korte termijn geen nieuwe contracten meer, want ja, niemand ging meer extern inhuren. Hè. Dus dat is één, maar dat is gewoon pech of zo, zeg maar even. Maar de grotere lijn, denk ik, die raakte mij wel, omdat dat ook ons vak is. Omdat het wel de evolutie van de IT-professional raakt, zeg maar. Van, je moet je wel gaan upskillen. Je moet wel bij gaan leren om in die wereld van AI ook zinvolle adviezen te geven. En ik denk, dit is wel een interessante. Want hoe ga je dan kleur bekennen in plaats van wij kunnen adviseren omdat we, weet ik veel, veel boeken hebben gelezen en ik maak voor jou PowerPoint decks. Ik denk dat de markt, en ik vind dat dus een goede, dat de markt vraagt om uitkomst, gewoon om business outcome in plaats van ideeën, zeg maar. Ik wil dat je, weet ik veel, iets voor me oplost. En dat vind ik een hele leuke ontwikkeling, omdat dat ook gewoon de lat weer even verhoogt, zeg maar.
Ja, even de tegenbeweging. Ik denk dat jouw LinkedIn-lijn vol staat met charlatans die heel veel vertellen over AI. Ja. Ik vind het ook zo heel wonderlijk dan als er dan zo'n nieuw model uitkomt, dat er allemaal van die charlatans op zitten die gaan, ja, ik kijk eens wat ik kan iemand in een Muppet veranderen.
Ja.
Nou en. Weet je wel, er is heel veel nou en AI.
Ja.
En dat is denk ik net zoals toen met al die lifestyle coaches.
Ja, ja.
Ongecertificeerde mensen die jou gaan vertellen hoe je leven beter kan maken.
Ja, de vraag is wie aan het helpen is dan.
Ja, dat is volgens mij hier ook een beetje aan de gang.
Ja.
Dus ik denk ook wel dat er het gezond is dat er een soort van shakedown komt van alle charlatans.
Ja.
Want die hebben ze niet nodig.
Nou ja, dat inderdaad. De charlatans hebben die nodig en die zitten hier natuurlijk volop. Hè. Ik bedoel, dit is allemaal trending en er zijn heel veel, denk ik, self-named experts die en ik wil jou helpen van zo werkt AI echt. En dan heb je allemaal van die soort van die trainingen dingen.
Het lijkt een beetje op dat, er was toen zo'n periode. Met van allemaal dat er allemaal van die crypto-muntjes. Weet je dat nog?
Ja, ja, ja.
Crypto-miljonairs. Mensen die hun huis verkochten.
Die gaan dan zo'n training aanbieden.
Ja, precies. Maar dat was natuurlijk gewoon één groot piramidespel. Maar waar waren de verliezers?
Dat heb ik ook altijd gedacht. Stel dat jij die crypto-training meneer bent. En nu dus de AI-training meneer.
Je bent ook nog de crypto-training meneer.
Dat doen we aan een meneer. Stel even dat jij die kennis hebt waarmee je echt gewoon life-changing dingen kunt doen. Dat is ongeveer het laatste wat ik zou doen, is het jou vertellen. Ik zou het voor mezelf houden. Dan gaat er niet in een training vatten en dan andere mensen dat ook leren, zeg maar. Dus ik denk, joh, ik ben meer volgens mij ter bevestiging van jouw eigen twijfel.
Maar je wordt op YouTube doodgegooid met die onzin, hè?
Ja, is het ook.
Elke keer weer. Is het ook. Komt er weer zo'n, weet je wat ik doe? Ik rijd een super vette wagen.
Ja. In Dubai.
Ja, wil je zijn zoals mij?
Ja.
Nee, ik wil niet zijn zoals jou.
Nou, ja, dat. En, maar goed, in die IT-consulting-bubbel is er dus wel wat gaande. Hè? Want ik bedoel, dit gedrag wat we nu doen, dat is natuurlijk de online consumentenzwendel, zeg maar. Maar die zit in de business of in de grote mensenwereld ook. Ik was ook van de week op de AI Tech Europe Summit. Ik weet niet eens hoe precies hoe het heette in de rij, weet je. Maar je kent het wel, zo'n grote hal vol. Veel mensen, veel herrie, overprijsd eten, nou, dat. En ook veel inhoud overigens. Maar de hoeveelheid CEO's en founders die ik op die dag heb geschud. Ik heb meer eindbazen de hand geschud, zeg maar, dan dat ik in de rest van mijn 43-jarige leven had ontmoet. En
op die ene dag?
Op die ene dag. En dat waren grote spelers van allemaal hun eigen start-up die zo net waren begonnen in de AI-bubbel. En
dan ken ik jou een beetje. Dan ga jij prikkelende vragen stellen aan deze mensen.
Ja, ik ken haar, inderdaad.
Wat heb jij gedaan voor ons eigenlijk?
Dat... Even de context. We staan dus op zo'n stand, op zo'n booth van een van onze softwarepartners. En ja, dan sta je daar. Stapeltje sokken, stapeltje flessen, sleutelhangers. Weet je wel, gewoon allemaal gadgets, zeg maar.
Lekker.
Mensen komen dus op gadgetroof. En die vragen dan het net uit van, joh, van wat doen jullie nou eigenlijk? Ja, daar heb ik geen zin in. Ik geef gewoon een sleutelhanger wegwezen. Maar toen kwam er dus zo'n vent. Gewoon even, het eigenlijk even het profiel. Zo'n, ik gok hem ergens, weet ik veel, 58, vroeg 60, oversized, oud grijs pak. Met een of andere jongen naast zich. Zo'n soort van handtas of de
maar
Devil Wears Prada.
Maar waarschijnlijk net 30 jaar Accenture erop zitten. Hè?
Ja, dat zou zomaar kunnen. Misschien was hij wel een van die 11.000.
Ja, ja.
En weet je, maar dat was er zo eentje. Ja, die had dat helemaal gezien. Die had een bepaalde hoek in de markt. Ging
dit was nog steeds de oudere meneer.
De oudere meneer. Die had het helemaal gezien, want die was eigenlijk nu nog founder van een ander bedrijf, maar ook als CEO van dit bedrijf. En, nou, allemaal dingen. Er staat gewoon aan die stand. En die zegt, joh, van wat doen jullie eigenlijk? Ik vind het een heel vervelend gesprek nu al. Dus ik zie, joh, van wat zou je willen dat ik voor je doe? Want ik kan alles. En dat zegt hij, maar we zijn deze beurs belangs te gaan om te ontdekken wat er allemaal in de markt is. En weet je wel, dus wat doen jullie? Nou, dus ik leg uit wat we doen. Hè. Dus we zijn een AI-platform en bla bla bla. En er staat ventje naast hem, die was net afgestudeerd op AI, dus die wist er wel van, zeg maar. Dat was ook een expert. die kon dat ook wel een beetje beamen en die ging daar lekker op resoneren dat allemaal ook zo was. En ik zeg, jongens, maar waar zijn jullie naar op zoek? Weet je? Van waarom ben je hier vandaag? En, hij helemaal over zijn start-up ding vertellen, dat hij in de offshore wereld. Maar zegt hij, maar ik moet door, want ik heb haast. Dat moet je niet doen. Want dat vind ik leuk. Ik zeg, joh, van waarom heb je dan haast? Ja, zegt hij, we hebben er zoveel te zien en... Nou, dus het is me gelukt uiteindelijk tot 7 minuten om die man aan de lijn te houden. Daar, van een of ander onzinverhaal wat te blijven vertellen. Hij heeft mij 3 keer de hand geschud omdat hij bedankt voor het gesprek wilde doen. Dat was voor mij de aanleiding om een nieuw onderwerp aan te snijden. En dit is even gewoon even 1 slice. Maar die dag zat daar vol mee. Ik denk dus die beurs zit er vol mee, de markt zit er vol mee. Met dit soort zelfnamed experts die volgens mij een graantje mee willen pikken. En,
heb je ook nog ingesijst van wat hij te bieden had? Of dat nou ergens op sloeg of nergens op sloeg?
Nou ja, jawel. Oh ja, dat is wel een goede vraag. Want eigenlijk even los van gewoon het voorkomen en de wat clumsiness, zeg maar. De niet-professionele houding die we beide aannamen overigens. Maar wat me daar wel uit opviel, en die is misschien dus wel in lijn met het Accenture-verhaal, is deze man had vertical focus. Dus die had gewoon op een bepaalde bedrijfs... Hoe zeg je dat, vertical in het Nederlands? Een bepaalde bedrijfsmarktsegment, weet ik veel.
Ja, bedrijfstak, branche.
Ja, daar had hij dus een oplossing voor. Hè? Dus voor hem was dan de offshore... scheepvaart dingen, zeg maar. En daar heerst een bepaalde waan. Daar is een klassieke benadering, weinig digitalisering. En deze man die kwam daar vandaan. En ik denk, hey, maar hier zit wel iets in. Dus wij zitten AI, veel AI te spreken vanaf de IT-kant. Alleen hij spreekt vloeiend business en heel weinig IT. Maar de vraag is, ja, wie heeft nou meer tractie? En dus het ding wat ik daar uithaalde bij hem is wel van, joh, praat business met me, zeg maar. En ga eens verdiepen in de wereld van waar je denkt een oplossing voor te hebben, dan zou het wel kunnen dat je relevanter bent dan dat je gewoon random AI of digitaal advies brengt, zoals de firma Accenture.
Ja, het is wel grappig, want het haakt ook best wel in op een recente studie van MIT. En eigenlijk wat zij zien is dat eigenlijk 95% van de AI-initiatieven faalt. En dat heeft te maken met een kennisgat. Dus eigenlijk wat zij beschrijven is wat je zou moeten weten om dit goed te kunnen laten renderen en wat mensen weten. Er zit een enorm gat tussen. En dat heeft vooral te maken met heel veel dingen die denk ik, bij elke IT-revolutie voorbij komen. Hoe ga je om met de verandering? Hoe ga je zorgen dat je het probleem goed hebt gesnapt voordat je gaat beginnen? Mm-hmm. Al die standaard dingen die altijd al fout gingen, die gaan nu nog steeds fout. Alleen wat je nu ziet, is dat vroeger kon je dat nog een soort van repareren. Maar als je dit fout doet, vanaf het begin, het gaat namelijk om een kennisbank aanleggen. Ja, dan gaat dat ding natuurlijk elke keer verkeerde antwoorden geven. Ja. Als je bouwt constant voort op die verkeerde antwoorden. Het is een beetje wat we met Vivian aanraakten toen. Hè? Die zei van als het er eenmaal in zit, is het ook heel moeilijk om het er weer uit te halen.
Ja.
Dus als je dat fout erin stopt, ja, dan is het ook wel moeilijk om het weer af te leren.
Ja, dus als je domeinkennis hebt, dan kun je aan de poort beter filteren van wat je wel nodig hebt en wat je niet nodig hebt.
Dat moet je voordat je gaat trainen, moet je dat er al in instoppen. Dat was wel grappig. En wat ze ook zeiden is, er is dus ook een verschil tussen traditionele bedrijven en, ja, zoals wij dat in onze business noemen, digital natives. Maar ik denk, wat zou het woord daarvoor zijn? Gewoon bedrijven die in dit digitale tijdperk zijn gestart.
Die geen zwaartekracht hebben van oude IT.
Dus die bedrijven, die digital natives, die lijken wel rendement te kunnen halen uit AI-dienstverlening of AI in hun dienstverlening te gebruiken. Veel grote traditionele corporates dat eigenlijk niet goed kunnen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk wat zij doen, en dat is super vet, en dat is eigenlijk ook wat wij altijd roepen, is concentreer je nou op 1 businessproces. Mm-hmm. Dus waar je ziet grote bedrijven, die spreiden hun IT-kansen, zeg maar. Hè, als in het casino alles verspreiden, dan heb je de grootste kans om te winnen. Dat is dus met AI blijkbaar niet zo. Je kunt beter 1 businessproces heel goed uitwerken. Yeah. Dat end-to-end helemaal snappen en dat AI'en. Mm-hmm. En dat hebben die digital natives, die hebben een soort van superfocus en dat gaan ze dan oplossen. Terwijl grote corporates die zoiets hebben van, ja, we hebben al zoveel dingen. Ik doe hier een beetje, daar een beetje en daar een beetje en kijken wat er blijft plakken. Ja. Dat lijkt niet de juiste strategie te zijn om AI in rendementmodus te krijgen.
Ja. Even naar het nieuwsbericht van Accenture, die er een substantieel deel van de mensen uitstuurt. Ik geloof er wel in dat je dus echt die businesskennis moet opdoen en echt je moet inleven in degene waar je mee praat, om veel beter over het probleem te praten dan over de oplossing te praten. En ik bedoel wat ik wel zeg, van je mag praten met degene waar je op lijkt. Dus als je op een CIO, als je als een CIO praat als over de techniek, ja, mag je waarschijnlijk ook met de CIO van de klant praten. Maar hetzelfde geldt ook over de business. En dat is best wel complex, omdat ik van sommige dingen hoor je voor het eerst. Weet je wel? Dus sommige bedrijfsmodellen die hoor ik voor het eerst als ik met een klant praat. En dat is best wel moeilijk om dus het gezamenlijke midden te vinden. Omdat ik denk van, joh, ik weet dit. En kom jij eens vanuit je business ding naar het midden toe lopen. Maar ik wil ook naar het midden toe lopen. En ik denk wel dat is wel een verplaatsing is, zeg maar. Wat in ons vak van IT consulting, dat we echt wel meer over het midden heen moeten gelopen en meer business moeten gaan praten. Ja. Hè, dus misschien is die gekke meneer die ik net schetste. Ja, daarom vond ik hem ook zo irritant, omdat hij eigenlijk helemaal zo gek niet is. Want het klopt wat hij doet. Alleen het was zo'n soort van niet passend patroon. Zo'n vent die had al lang binnen moeten zijn, zeg maar, met zijn grote woorden.
Ja,
maar...
En eigenlijk was je ook een beetje jaloers.
Ja, er zat iets intrigerends in, zeg maar. Precies, zat iets, ja.
Ik zie die jaloerse blosjes alweer op je wangen verschijnen.
Ik gooi er wel de standaard vraag van, joh, als je het allemaal binnen hebt, dan is eigenlijk hetzelfde als die crypto trader die video's gaat maken. Als je het al binnen hebt, dan ga je toch niet hier in de Rai of all places, zeg maar, zo'n beurs aflopen struinen. Maar ja, nee, zei hij, ik vind dat zo leuk en ik wil ook iets terug doen. Ja, nee, dat is prachtig.
Maar voor wie?
Ja, voor het vak of zo, weet ik veel wat. Okay. Nee, het zal wel. Nee, ik denk dat er heel veel van die gevallen engelen nu, zeg maar, gewoon in de markt zweven, die ook een AI-graantje mee willen pikken. En ja, dat kan allemaal niet.
Nee. Dat is wel grappig wat jij zei over dat, dat jij naar business moet komen en IT moet. Ja. Hè, dat is andersom. Uit het onderzoek van MIT bleek ook echt dat de meest geavanceerde AI-modellen slechts 30% van een taak konden uitvoeren.
End-to-end.
Van een human werkdag. Dus 70% moest nog steeds door mensen gedaan worden. Ja. Dus ook daar denk ik dat natuurlijk zullen die ontwikkelingen snel gaan. Alleen als je er nu al je muntjes erin gooit en je kunt maar 30% doen, ja, dan snap ik wel dat je teleurgesteld bent.
Ja.
Want die investering is vrij groot. En als de rendement dan zo laag is, dan is het natuurlijk wel, ja.
Maar dan moet je dus wel snappen, denk ik, wat de 100% is voordat je aan de aanbodzijde van de markt hebt. Dus je moet snappen wat 100% is, maar zodat je dan ook de waarde van jouw bijdrage beter in beeld kan brengen.
Ja, maar daar zit, denk ik, die business en IT, dat je elkaar niet goed snapt, want jij snapt niet wat 100% is. En deze persoon kan waarschijnlijk, omdat hij onbewust bekwaam is, ook niet uitleggen precies wat 100% is.
Nee.
Ja, dus die moet eerst naar bewust bekwaam gaan om jou te kunnen uitleggen wat 100% is. Ja. En jij moet best wel ver zijn kant op stappen om te snappen wat 100%
maar
is.
Daar zit denk ik echt een kanteling. Want ik denk in de IT zijn we wat verwend geraakt in al die jaren. Dan heb ik nu gewoon een window van 20 jaar, zeg maar. Maar het was altijd schaars goed wat iemand toch wel wilde hebben, ergens. Tuurlijk moest je wel je best ervoor doen en zo, maar het was, ja, gewoon wij hebben wel IT'ers en jij niet. En dan huur je ze in en dan per uur het had een bedrag en je stuurt de factuur, zeg maar.
Ja, het was meer gesiloed. Dus je kon als vanuit IT-componenten kon je best wel gesiloed op IT-vlak je ding doen. En dan had je een applicatie of een webshop of een e-commerce platform of een document management systeem. Terwijl als je dit aan de praat wil krijgen, een agent, dan moet hij bedrijfsintelligentie zichzelf gaan toe-eigenen.
Ja.
En dat is denk ik voor het eerst. Hè? Dus daar zat nooit bedrijfsintelligentie in, want die zat bij
in de
business.
Ja.
En ik denk dat is de grote verschuiving die daar nu plaatsvindt.
Ja. Ja,
dus je hebt die bedrijfsintelligentie nodig om de rendement te kunnen halen uit wat er in de agentenwereld gebeurt.
Ja. Ja, wat ze noemen ook als dat het echt reinventing value streams. Dat is allemaal...
Dat zijn alleen maar woorden! Wat gebeurt hier?
Ja, oké. Het opnieuw uitvinden van die waardeketen. Zo. Even kijken hoor, dan ben ik wel van mijn leg.
Ja, nu moet je alleen maar in makkelijke woorden praten. Hè? Dat gaat niet zo makkelijk over.
Dat hadden we eigenlijk wel beloofd. Ja. Nee, maar... Hè, maar dus het gaat niet over AI, wat WD-40 is. Waar, van dat wat vast zit, spuit je WD-40 in of, en dan loopt het lekkerder. Het gaat echt wel over dat je het hele proces snapt, zeg maar. En dat is denk ik ook de moraal van dit verhaal. Van dat we moeten opschuiven van IT-kennis alleen, zeg maar, naar ook businesskennis. En dus dat je van die profielen krijgt van die 60-jarige in zo'n oversized grijs pak, zeg maar. Maar dat het een relevantievraagstuk wel gaat worden, volgens mij. Van kun jij mijn business begrijpen en kun je me dan helpen? In plaats van... Ja, van je hebt iets wat ik ook zou willen hebben, een schaars appje, en kun je dat voor me maken?
Ja, en aan de andere kant op is die, je moet die business gaan begrijpen, waar je vroeger een soort van mee wegkwam om het niet te doen. Ja, nee, dat is voor de product owner.
Ja, ook.
Dat kan niet meer, weet je wel. Dat is,
nou, er zit dan wel een persoonlijk dingetje in, want ik vind alles vet. Ik bedoel, ik kan echt van bakker een nacht meelopen tot vrachtwagenchauffeur.
Ze mogen je 's nachts bellen.
Bakker mag je 's nachts bellen. Maar je kan niet overal goed in zijn. En meestal kom ik wel weg met, ja, dat lijkt hier en daar op. En als je van boven naar beneden kijkt, is het input, processing, output. En dan alleen die truc, die werkt niet even goed meer. Zeg maar.
Dus jij bent ook een beetje obsolete aan het raken.
Nou, nee, ik moet me meer verdiepen. Maar vandaar dat ik ook echt altijd een dag mee wil lopen om het gewoon over mijn longen te nemen. Om te ervaren wat hier nou gebeurt. Om echt, zeg maar, gewoon iets nuttigs te kunnen roepen in plaats van, dat komt toch met AI of zo.
En?
Nou ja, dat...
Dat kan wel met AI.
Dat kan met AI. Nou ja, nee, maar je krijgt duizend keer van die vraag van... ja, ik wil content produceren, teksten schrijven, mailtjes samenvatten. Nou, dat is WD40, zeg maar. Dat is
niet... Daar schreven ze bij in dat MIT-rapport ook nog iets interessants over. Ze zeggen inderdaad, joh, waar speelt dat nou een beetje, dat AI? Dat speelt een beetje op de sales marketing afdeling.
Ja.
Maar de echte mission critical areas, dus zoals logistiek, R&D, operations... daar lukt het eigenlijk helemaal niet. Daar zit die 30%.
Ja, ja, ja.
Dus blijkbaar zijn sales en marketingprocessen makkelijker te AI'en. Maar wordt het pas echt complex als het richting de back-office beweegt van een bedrijf?
Dat geloof ik zo, want daar zit natuurlijk heel veel ervaring. Of zo. Ik bedoel, ik zat gisteren nog eens een call met een partij die... dat we met de IT-manager en de marketingmanager in een call. En dus de marketingmanager wilde AI toepassen om sneller naar de markt te kunnen gaan. Dus die wilde... signals uit hun data vangen met als iemand dit koopt, koopt hij ook dat. En die wilde dan content produceren van eigenlijk zo'n patient zero spotten, zeg maar, van of er een profiel is. En daarna iedereen in hun database die dat profiel heeft met marketing gaan verrijken. Dit is een heel goed idee misschien.
Ja, wat er misschien ook speelt, en dat is misschien wel grappig, dit is natuurlijk ook een beetje de battle voor impliciete kennis. De dingen die nooit opgeschreven zijn. En nooit. Als je kijkt naar sales- en marketingachtige mensjes, dat zijn vaak uitgesproken extraverte figuren die heel veel opschrijven.
Front office, geldingsdrang.
Ja, precies. Hè, dus heel veel wordt opgenoteerd, heel veel wordt gedistribueerd. Terwijl aan de achterkant van een bedrijf zitten vaak mensen...
Henk.
Henk is een iets introvertere man die wel fucking slim is en jouw bedrijf laat draaien. Maar niet altijd vertelt wat hij aan het doen is. Want er zit heel veel impliciete kennis in Henk.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ze die achterkantprocessen veel moeilijker per AI te krijgen.
Nou, en misschien ook nog wel weer waarom de mens daar altijd, of nog lange duur, de boventoon blijft voeren, zeg maar.
Er was ook veel meer om op te leren natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar contentproductie, er was heel veel content, die hebben ze ingeleerd in al die modellen.
Ja.
En die kan nu redelijk menselijk gedrag mimiken. Daar was trouwens ook nog iets geinigs over. Dus er is zoiets als, hoe noemen ze dat? Generative AI biased. Dat is AI to AI biased. Ja. Ik zal even uitleggen wat het is. Dat is dus dat AI gegenereerde content hoger rankt dan menselijk geproduceerde content. Dus de machines gaan het voor elkaar opnemen.
Hoeveel?
Introduceer Skynet. Ik kan dat gebeuren. De machines vinden de machines liever.
Ja,
dat is wat hier gebeurt. Ja, en daar hebben ze dus nog geen oplossing voor. Dus waar ze nu heel veel bang zijn, is dat een soort homogene brei aan AI-geproduceerde content nu, zeg maar, over ons heen komt. Omdat de AI dat blijkbaar leuker vindt of beter snapt. Dus eigenlijk wat ze nu zeggen, als jij human readable content hebt, of content hebt geproduceerd als mens, gooi dat door een AI-ding heen en zeg, maak er jouw variant van, dat die daarna hoger wordt gewaardeerd.
Is toch helemaal kut dit?
Ja, de machines houden van de machines.
Ja, nee.
Ik zeg het al vanaf seizoen 1. Skynet. Floris?
Ja?
Mag ik een Samuel?
Floris en Sander.
Wat een mooi.
Wat hebben we geleerd deze aflevering?
Ik draai dingen graag om. Van als ik de ontvangende kant van mijn eigen spetterend betoog was, had je het zelf gekocht? Dat is eigenlijk gewoon de hamvraag. Dus als je jezelf niet kon overtuigen dat het een goed idee was, dan is het waarschijnlijk ook een slecht idee. Dus op die manier wil ik me altijd inleven in degene aan de andere kant van de lijn die ik een advies geef. Zou je het zelf kopen? Ik denk dat dat is gewoon een universele wetmatigheid die je altijd moet blijven doen. Ook al is de AI-hype of de dit-hype of de dat-hype eroverheen. Had je het zelf gekocht? Dat is wat ik eigenlijk meeneem hieruit. En wat is jouw grote takeaway uit dit verhaal?
Eigenlijk, je hebt altijd chance met charlatans.
Dat is wel waar. Maar heb je ook
dus nog... kijk daar vooruit. Het zijn een soort, tech-loverboys. Kijk er vooruit.
Ja, want wat is de diepere,
trap er niet in.
Wat is de diepere betekenis van deze mooie one-liner?
Nou, wat ik zeg, het zijn net loverboys, dus trap er niet in. Weet je, ze hebben mooie praatjes, maar ze hebben geen idee. Met al die andere, met de lifestyle coaches en de crypto-muntjes mensen, uiteindelijk zit er een soort van bedroglaag in.
Ja.
Dus, Floris,
we
blijven uit de bands
van de charlatans. Hij doet het weer, hoor.
Dit was de Blikjes Telefoon, aflevering 5, seizoen 3. Wil je jezelf terug horen in de volgende aflevering? Heb je een verhaal, een visie? Of heb je heel boos gemaakt? Stuur dan een bezorgde blik naar mediahouse@incentra.com ter attentie van producer Sietse Postbus.
2419.
2419. Dan behandelen we dat in de volgende aflevering. Tot volgende week.
Doei.